Naar 2 Samuel gaan wij opnieuw. Waar wij terecht waren in hoofdstuk 3. Abner zegt van, nou is het afgelopen, nou ga ik het koninkrijk overdragen. Toch aan David. Alsnog. De aanleiding was de kwestie met Rispa. Daar hebben we het over gehad vorige keer. Ik heb u gezegd, die naam betekent zoveel als vurig, dat is de populaire vertaling, maar eigenlijk is het infused. Dat wil zeggen, men beschouwt het als de aanduiding van een gloeiende, een vurige steen. En een steen, nou ja, steen is een steen, maar met vuur erin, en vuur wordt geacht levend te zijn, vandaar dat het zelfs opgevat wordt, staat in de boeken. Als een levende steen. Wat natuurlijk toch een vreemd begrip is. Maar misschien noemt men dat zo in sommige talen. Dat zou ik niet weten. Ik weet alleen dat Peter spreekt over levende stenen. Hij zelf heette trouwens sowieso al een steen. Hè? Petrus. En daarna had hij het over dat wij als levende stenen worden gevoegd. Tot of met die ene steen. En gebouwd worden tot een levende tempel. Tot een priesterlijk volk. Maar dat is, met de woorden uit Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijke levens. En die rispa is precies wat dat uitdrukt. Een steen, maar levend geworden. Met leven, licht, warmte, wat het maar is. Het was een van de bijwijven van Saul, want zo was het beschreven. En ik heb u uitgelegd dat deze rispa kennelijk uitdrukking geeft aan de wet, dat wil zeggen Saul, het oude verbond, de Mosaïsche wet, de wet des Heren, niet in de zin van een bediening des doods, wat het nou eenmaal is, want de Bijbel zegt dat, maar in de zin van dat in die wet nieuwtestamentische waarheid verborgen ligt. De betekenis van de wet is niet de praktische, dat wil zeggen, gaat niet om de praktische betekenis van de wet. De praktische betekenis van de wet, ja, die is er eigenlijk niet. Je kunt vragen, wat is de praktische uitwerking van de wet? En het antwoord is kennis der zonde en vervolgens de dood. Want zo staat het in het Nieuwe Testament. En bovendien wordt hij genoemd weliswaar heilig, rechtvaardig en goed, maar zwak en onprofijtelijk. Dat wil zeggen, je kan ernaar kijken, het is een mooi ding, het ziet er geweldig uit, maar je hebt er niks aan. Nou ja, je hebt er wat aan als je ergens naar iets moois wil kijken. Daarom hoort de wet ook inderdaad thuis in het museum. Het is een schaduw. Een schaduw in zich is negatief. Maar ja, het is een schaduw van toekomende goederen. En zo wordt het toch weer positief. Het is maar van welke kant je het beziet. De tragiek is echter dat degene die onder de wet leven, in de praktijk geen idee hebben van de wijze waarop diezelfde wet spreekt over de genade. Dat wil zeggen, de wijze waarop dit oude verbond spreekt over het nieuwe. En tot op heden blijft dat hoogst problematisch, omdat de mens van nature toch geneigd is om zich te stellen onder de een of andere wet, welke dan ook. Maar naarmate men dat doet, naar die mate verliest men zicht op de waarheid. Het zijn dingen die elkaar in de praktijk niet verdragen. En ik kan het gewoon zeggen, want het staat gewoon in de Bijbel. Hè? Het staat als tegenstelling. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar wat moet het woord waarheid erbij? Uit Johannes 1, die kent u toch, Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. Ja, het was de wet des Heren, maar hij is door Mozes gegeven. En er staat dat maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. In eerste instantie, het is niet moeilijk, wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Want wet en genade zijn tegenstellingen. Behalve dan, zodra het over de Bijbel gaat, of over theologie, want daar heeft men genade en waarheid bij elkaar in één vat gegooid en het flink doorgeroerd. zodat je het een van het ander niet meer kunt onderscheiden en in de praktijk beide begrippen kwijt bent. Want ook wettisch christendom, met die zogenaamde verbondstheologie of verbondsleer, heeft wet en genade door elkaar gemengd. Maar in de praktijk, die wet is maar tot zekere hoogte, zo serieus neemt men hem dan ook weer niet. Alleen men heeft niks anders. En genade, ja, dat heeft men op de achterhoede als reserve. Men kent beide begrippen niet meer. Dat is wat er gebeurt. In de normale wereld, denk ik al, dus zijn er tegenstellingen. Van de Heer Jezus staat, hij is vol van genade en waarheid. Maar dat was vers 14. En dan vers 17. Nee, vers 16. 16 eerst. Uit zijn volheid. Uit die van de Heer Jezus, de Zoon van God. Die we trouwens kennen als de Zoon van David. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Of genade na genade, of genade op genade. Het is maar welk voorzetsel een bepaalde taal daarvoor eist. Hè. U weet, overvloed van genade heet dat. Hè. Rijkdom van zijn genade waarmee hij overvloedig over ons is geweest. Dat was Efeze, waar het zo staat. En hier is het kort. Ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Wet en genade, dat moet je kunnen begrijpen. Dat dat twee tegengestelde zaken zijn. En verder, het oude verbond heet nou eenmaal het verbond der wet. En het nieuwe verbond is nou eenmaal dat der genade. Dat mag geen probleem zijn, maar wat moet het woord waarheid erbij? En dat kun je wegredeneren. Ik bedoel, dat is allemaal al gedaan, hè. In het verleden, dan zegt men, ja, dat betekent, genade en waarheid betekent eigenlijk ware genade. Ja, was het dan geen ware wet? Zeker wel. Bovendien, toen er nog niks anders bestond dan een deel van de oudtestamentische geschriften, toen heette dat woord van God voor zover het er was, en dat was wet, heette het al, uw woord is de waarheid. Ik weet wel dat die uitdrukking zo staat in Johannes 17, maar lees anders Psalm 119 maar eens na. Even in de pauze of zo. Nee, het hele punt is dat waar wet heerst, is waarheid verdwenen. Die speelt daar geen rol. Die zoekt men niet, daar heeft men geen belang bij. Integendeel, en daar zijn wel wat verklaringen voor te geven waarom dat zo is. De belangrijkste is vermoedelijk dat als de waarheid aan het licht komt, blijkt men een nog groter overtreder te zijn van de wet dan men al was. Dus wet en waarheid verdragen elkaar nou eenmaal niet. En zij die eronder leven, hebben er ook geen belang bij. Ze hoeven alleen maar te weten wat de regeltjes zijn, zich daaraan te houden, of te doen alsof ze zich daar aan houden. En als ze zich er niet aan houden, moeten ze dat verborgen weten te houden. En dan ben je waarheid al kwijt. Maar waarheid interesseert ze gewoonlijk ook niet. Wij leven in een religieuze wereld. Wij leven bovendien in een wereld die beheerst wordt door iemand die per definitie een religieus wezen is. Nee, ik heb het over de duivel. En die is, eveneens per definitie, de leugenaar van de beginnen. Hij is de overste, de God deze eeuw, de overste deze wereld. En de wereld is, Romeinen 1 vers 18, die wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. En waar genade komt, komt meteen waarheid. En andersom, waar de waarheid komt, wordt men vrij. Johannes 8. En de waarheid, en gij zult de waarheid verstaan, en die gij bij mijn woorden blijft. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Waarvan dacht je?
Van de wet.
In de eerste plaats dus, wordt toch gezegd tegen de Joden daar. Met de Joodse traditie en wij zijn kinderen van Abraham, we hebben nooit iemand gediend en wat het maar was. De waarheid zal vrijmaken van de wet, inderdaad de heerschappij van de wet en de heerschappij van de zonde. En bij nader inzien in datzelfde schriftgedeelte staat vervolgens ook, gij zijt van uw vader de duivel en hij is de leugenaar van de beginnen, is in de waarheid niet staande gebleven en dat soort uitspraken meer. Dus dan weet u het wel. zijn begrippen die bij elkaar horen. Genade en waarheid tegenover wet, maar het impliceert dus dat waar de wet heerst, heerst de leugen. Niet omdat de wet een leugen is, maar het werkt nou eenmaal zo. En daarom is de wet ook zwak, omdat die gelegd is op het vlees, dat die wet niet dragen kan. En die strijd is maar niet een strijd tussen, het is niet maar een strijd tussen oud en nieuw verbond. Het is ook niet een strijd tussen Mozes en Christus trouwens, maar het is een strijd die de hele wereld kenmerkt. Ook de politieke wereld. Ja, en de economische wereld, de handel net zo goed. Is men eerlijk? Gaat het om waarheid? Of niet?
Maar zo zijn zoals jij dat ziet. Wel waarheid.
Ja, dat heeft men uitgevonden, ja. Ja. Dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Ik moet er altijd hard om lachen, dat moet ik wel, want anders word je er gek van, hè, voor zulke onzin, hè. Toch? Zo maar. Ja, maar het is hoogstaande filosofie, moderne, hoogstaande filosofie is dat. Hè? Iedereen heeft zijn eigen. Ja, dat is jouw waarheid, zeggen ze dan. Ja, dat is jouw waarheid. Maar dat betekent gewoon. Ja, is ook gelogen. Dat is jouw leugen en dit is mijn leugen. En daarna is men tolerant, omdat men weet dat men toch aan de eigen leugens wil vasthouden. Want mensen liegen tot ze het zelf geloven. Gebeurt echt hoor. Ik mag het niet vertellen, ik was net een paar uur geleden nog in een van de belangrijkste gestichten in Nederland. Gestichten. Tja, jongen. Toe maar.
Wat wou je dan verzeggen?
Ik heb er niks specifieks beleefd, maar ik bedoel, daar word je dus malende, hè? Ik bedoel, zelfs dat meen ik, als het al niet was.
Dan word je dan wel, jawel.
Ja, dat is echt waar. Ja. Daar zijn alle normen zoek, daar heeft iedereen zo zijn eigen leugen. Ik ga toch niet zeggen, die mensen hebben ieder hun eigen waarheid. Die mensen leven ieder in hun eigen waan. Leugen, dus. En ze geloven er zelf in. Hè? De een is Napoleon en de ander is. Precies, ja. Ja, hoogmoedswaanzin is de meest voorkomende vorm, trouwens. Daar komt dat. Dus al een beetje gauw zijn ze de heer zelf. Of God, of iets dergelijks, hè. En er komt zelfs onder palingboeren voor, ja. Nou goed, laat me zitten. Ik ga er liever niet verder op in. Die dingen moet je niet serieus nemen. Als je dat doet, dan kun je de rest van je leven wel vergeten. Dan haak je sowieso het spoorbijster. Het is wet, maar als je waarheid zoekt, moet je van die wet af. En kan je zonder? Ja, als je de waarheid kent, dan kan je zonder. Nou, omdat de wet in zichzelf de waarheid is, omdat het woord van God is. Maar het woord van God heeft in de praktijk twee kanten. Dat wil zeggen, één buitenkant. Dat wil zeggen, dat is in, laten we zeggen, in het algemeen de letterlijke interpretatie voor zover zoiets bestaat. Ik blijf het moeilijke uitdrukkingen vinden. Maar dat is de letterlijke interpretatie of toepassing van het gesprokene, van het woord als zodanig. Maar het heeft ook een andere kant. Ik wil zeggen, iets diepers erin, zit wat achter. Dat kan, zo kun je het zeggen. Makkelijker is om te zeggen dat het woord van God komt tot ons opgeschreven, maar dan van binnen en van buiten. Of van voren en van achteren. Kent u dat Bijbelse beeld van de. Of in tweeën, een linker en een rechter. Dat is in ieder geval zo bij de stenen tafelen. Er is geen enkele aanleiding toe, maar het komt in twee. Tot, ja, je kan natuurlijk bedenken, één zou alles op één, dan wordt het ding te zwaar, dus doe het in twee. Of dan kan je een makkelijke laden op een ezel, één aan een kant, of in je fietstas, links en rechts. Man, dat soort die dingen zijn allemaal bedacht, hoor. Allemaal alles bedacht. Maar het komt in tweeën, omdat het uitdrukking geeft aan linkerkant en rechterkant van de wet. Of zo je wil, buitenkant en binnenkant. Later kom je tegen dat als het woord van God wordt voorgesteld door een boekrol, dat de staat is beschreven van binnen en van buiten. Je kunt je het voorstellen, toch? Je rolt hem open en kijkt in de binnenkant, maar buitenop ook beschreven. Dat is goedkoper, want dan heb je maar half zoveel papier nodig. Verzinnen ze maar. Nee, maar het hele idee ervan is dat dat woord twee verschillende kanten heeft. Als je alleen de buitenkant kent, voor mijn part de linkerkant. Als je alleen kent de geboden in inzettingen bestaande. Dat was Colossense 2, geloof ik, waar dat staat, die uitdrukking. Als je dat alleen kent, dan is hij ons tegen. Het is wel waarheid, maar het is maar een stukje. Want de essentie van de andere kant ervan, dat ligt niet meteen bovenop, om zo te zeggen, is dat al die uitwendige dingen uitdrukking geven aan geestelijke, aan onzienlijke, abstracte, kan ook nog soms, waarden of waarheden. Dat maakt het voor ons oppervlakkige mensen moeilijk om dat woord te lezen. Maar ja, u bent misschien niet oppervlakkig. De bedoeling is ook inderdaad wat we beide kanten ervan kennen. En begrijpen dat al die uiterlijke dingen die de wet voorschrijft, die zijn zo en zijn ook zo voorgeschreven. En werden soms ook, niet al te veel trouwens, maar werden soms ook gepraktiseerd. Minder dan wij gewone denken. Maar ze waren er omdat ze illustraties zijn van. En illustraties is ook alweer zo'n oppervlakkig woord. Ze zijn uitdrukkingen van hoogst essentiële dingen. Het Nieuwe Testament ligt daar de sluier bij gelegenheid van op. Even maar hoor. Maar het is voldoende om ons op weg te helpen. Hij zegt, er was een tabernakel, er was een voorhof, een heilige der heiligen. In het heilige stond de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. Maar achter nog een keer een voorhangsel, het gordijn, waar nooit iemand mocht komen. Daar stond de Ark des Verbonds met daarin de twee stenen tafelen en dat soort dingen meer. En er wordt in Hebreeën 9 gezegd eerst dat die twee vertrekken van de tabernakel die in elkaars verlengde liggen, dat die een beeld zijn van eerst het oude en daarna het nieuwe verbond. Het heilige geeft uitdrukking aan het oude verbond, waar er ook even gauw bij staat in Hebreeën 9, er werd elke dagen dienst gedaan. Priesters waren er constant aan het werk, in ploegendienst. En daarachter was het andere vertrek. Daar kwam nooit iemand, maar dat was het heilige der heiligen. En dat was de uitbeelding van het nieuwe verbond, dat in der tijd, in die tijd, nog niet was aangebroken. En daarom was het nog dicht, maar het was wel beloofd. En je vindt daar dus diezelfde verhouding, Saul David, vind je daar ook al uitgebeeld. Het eerste is wet van werken en daarachter ligt en daar later zou komen dat nieuwe verbond der genade, dat beheerst wordt door de Ark des Verbonds als uitbeelding van Christus, waarbij het woord van God bewaard wordt in het binnenste van de Ark des Verbonds. Kortom, het woord van God wordt bewaard in het binnenste van Christus. Uw woord is in mijn ingewand. Psalm 40, onder andere dan. Het zal ook wel in Psalm 119 staan, overigens. En van ons levend onder het nieuwe verbond staat, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun harten schrijven. En dat soort dingen meer. Kortom, ze zijn wel waarheid, maar alleen als je ze begrijpt. Als je er doorheen kijkt en niet blijft zitten met, wij moeten de Sabbat houden en iemand die zich niet houdt aan de Sabbat en dus het in zijn hoofd had om op zaterdag, of op zondag, of op zaterdag het lichtknopje om te draaien, die gaat zijn kop eraf. Nee, oh nee, die moet gestenigd worden, want dat schrijft de wet voor. Staat dat in de Bijbel? Nou, zo staat het er niet in. Maar er staat wel wie de Sabbat overtreedt. Waarna twijfelachtig is wat er dan nog wel mocht op een Sabbat en wat niet. Zodat het toch wel afhankelijk was van jurisprudentie hoe dat moest worden toegepast. Want daar hebben de Joden, dat wil zeggen, daar heeft het Jodendom in voorzien. Staat dat in de Bijbel? Ja. Maar waarom is dat zo? Omdat het uitdrukking geeft aan het beginsel dat de mens gedurende de zes, om zo te zeggen, zijn eigen werk dan maar moet doen. Dat hoeft hij niet, maar dat doet hij dan toch maar. Maar als hij het lef heeft om op de zevende dat alsnog te doen, zijn eigen werk, dan heeft hij het recht op leven verloren. Want dat staat in de Bijbel. Zes dagen zult gij al uw werk doen. Dat wil zeggen, dan moet het wel klaar zijn. Er staat niet dat je er per se zes over moet doen. Maar niet meer dan zes, want in de zevende, dan is het überhaupt over. In wat het uitbeeldt, wel een heleboel dingen. Dat er ooit een tijd komt dat er geen ruimte is voor werken van de mens, dan is het alleen nog de Heer. En als je dan lef hebt en nog zelf iets eraan te moeten bijdragen, dan word je meteen verwijderd. Dat een en ander uitdrukking geeft aan 6000 jaar menselijke geschiedenis van Adam tot aan de oprichting van, laten we zeggen, het duizendjarig rijk. Ja, dat is zo, ja, dat is oud. 6000 jaar van heerschappij van de mens en de 7000 heerschappij van Christus. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het is nog steeds de mens. En de dag des mensen, de weg van de mens, de eerste beginselen der wereld, die zeggen een mens moet zus en een mens moet zo. Maar als de Heer komt, dan is dat afgelopen. Dat wil zeggen, niet dat de mens dan niet meer wat zou doen, maar het zou in ieder geval niet bijdragen aan zijn zaligheid als zodanig. Want waar het over gaat is niet dat de mens wat aan doen is, God doet wat. En dat de mens wat moet doen, dat is louter verbeelding. Hoogmoed van de mens zelf. Nou ja, enzovoorts. Maar het woord is de waarheid. En voor zover, je kunt bijvoorbeeld ook zeggen dat deze typen, want dat is dan het makkelijkste om die aan te halen nu, dat deze typen, beelden, ook in de rituelen onder de wet, dat die profetisch van karakter zijn. Wel nu, ze zijn de waarheid. Voor zover ze profetisch zijn, zullen ze vervuld worden. Voor zover dat trouwens al niet gebeurd is. En voor zover men in de wet letterlijke profetieën vindt. Ik bedoel, niet specifiek de boeken van Mozes nu, maar het hele Oude Testament als zodanig. Als daar beloften gedaan worden aan, zullen we zeggen, aan Noach, aan Abraham, Isaac, Jacob. Adam had ik moeten zeggen. Er zijn gewoon beloften die aan die mensen gedaan worden. Met betrekking tot hun nageslacht. Nou, dat is de waarheid, dat gaat vervuld worden. En dan, ook dan, is het dus een aanleiding tot, een toeleiding tot toekomende goederen, aanleiding tot een betere hoop en wat het allemaal wezen mag. Vandaar dat de Heer zegt, er zal geen titel nog Jota van verloren gaan. En titels en Jota zijn niet eens letters, ze zijn maar leestekens. Waarvan we altijd geleerd hebben dat ze eigenlijk in het oorspronkelijke Hebreeuws helemaal niet voorkomen. Maar goed, het is een min of meer vaste uitdrukking blijkbaar. Nee, het is Gods woord en er zal niks van verdwijnen. Vandaar dan ook, om langzaam terug te gaan naar deze geschiedenissen, vandaar dan ook het grote respect dat David heeft, ook hier, nog steeds voor Saul en zijn huis en al wat er toe behoort. En hij noemt Saul De gezalfde des Heren enzovoorts. En hij respecteert hem, maar ook profetisch is dat natuurlijk waar. Als David een type is van de Heer Jezus Christus en daarmee van het nieuwe verbond dat in hem vast ligt, om zo te zeggen, waarvan hij de middelaar is, dan geldt dat de Heer zelf en ook wij die onder het nieuwe verbond leven inderdaad respect, ontzag zouden hebben voor die wet. Maar vergis je niet, met is onderwijs, Torah. is leer. We hebben ontzag voor het woord van God, ook het Oude Testament. En zoals Saul, zoals David Saul respecteerde, zo respecteren de Heer en wij, om zo te zeggen, om dan twee dingen te noemen, hè. Niet alleen David, maar wij die tot David behoren, om zo te zeggen, wij respecteren diezelfde wet, uiteraard. Het is het woord van God, zou vervuld worden, en ook onze positie komt daaruit voort. Zo simpel is dat. En dat lijkt mij zo ongeveer de enige verklaring te zijn, ik kijk vragend de zaal rond, lijkt mij zo ongeveer de enige verklaring te zijn voor dat merkwaardige verschijnsel dat David Saul respecteert. Waarom zou hij? De man heeft hem zijn leven lang dwars gezeten. Vanaf dat ze elkaar kenden, zal ik maar zeggen. En wat David ook voor Saul gedaan heeft, Saul heeft er nooit enige waardering voor gehad. Maar stond hem wel naar het leven. Maar andersom, ja. David, hier treedt hij zelfs op als de beschermer van Saul en zijn familie. Er komt niet veel van terecht natuurlijk. Want er komt toch een eind aan enzovoorts. Maar de wijze waarop hij over Saul en zijn familie spreekt, dat getuigt van grote respect en waardering. En ja, en dan zitten wij, dan moeten wij de geschiedenis interpreteren. Wat was David eigenlijk voor een man? Of wat was Saul eigenlijk voor een man? Dat hij zulke vrienden en vijanden had enzovoorts. Maar de verklaring ligt alleen maar, denk ik, in de profetische betekenis van het geheel. Maar als het goed is, wij die zalig zijn geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, die kwam onder de wet om ons van de wet te verlossen, die gedaan heeft wat der wet onmogelijk was, omdat die door het vlees krachteloos was. Wij die zalig zijn geworden door geloof in de Heer Jezus Christus, die de wet vervuld heeft. Wij respecteren de wet. Nee, onze tegenstanders denken van niet. Die noemen ons antinomianisten. Dan zijn we antidenomos, tegen de wet. En dan bedoelen ze dat wij ons van God en gebod niks aantrekken. Want dat is de praktische betekenis van die term. Dat is niet zo. Als goed, ik ken u niet zo goed, maar als goed is, is dat niet zo. Wij respecteren de wet, maar we erkennen ook dat wij door die wet, door diezelfde wet behouden geworden zijn. Of kent u die niet? Die, uitgelaten 3. Doen wij dan de wetten niet als wij door het geloof gerechtvaardigd worden? Nee, zegt Paulus, wij bevestigen de wet. Want het is in overeenstemming met de wet dat één voor allen gestorven is en zij dus allen gestorven zijn. Enzovoorts. Het is niet in strijd met de wet, het is in overeenstemming met de wet, maar het betekent tegelijkertijd dat in overeenstemming met de wet een einde gekomen is aan de heerschappij van de wet, want de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft. Niet eerder. Heerst zolang het tijd als de mens leeft. En als wij volgens diezelfde wet gestorven zijn, dan volgens diezelfde wet heerst de wet dus niet meer over ons. Wij zijn door de wet, der wet, gestorven. Dat was Galaten hoofdstuk 2. En ga zo maar door. Het zijn dingen die we in de loop der tijd, denk ik, zo links en rechts al vaker hebben aangehaald. Maar andersom, kijk, wij respecteren de wet in de zin van, we nemen hem serieus. En begrijpen daarom ook dat we ervan verlost moesten worden, overigens. Maar het probleem is dat degenen die vasthouden aan de wet, die nemen ons niet serieus. Daar begrijpen ze niks van. Heb je dat? Ja, nou ja, dat is wat ook in de Bijbel beschreven wordt. David heeft begrip en respect voor Saul, maar Saul heeft geen respect of begrip voor David, blijkbaar. Nou ja, het dringt tot hem door dat zijn dagen geteld zijn en dat hij opgevolgd gaat worden vroeg of laat. Bovendien, ook Saul was een mens, in de zin van een Enosh, een Anosh, een sterveling. Dat wist hij ook wel. En hij begreep ook wel dat David meteen een aanmerking kwam om hem op te volgen. Maar dat was dan ook alle begrip wat hij voor hem had ook nog. Meer was er niet. Ging niet verder. En in het Nieuwe Testament staat daar over... En dan neem ik u meteen twee schriftplaatsen. Dan neem ik u eerst mee naar 1 Korinthe 2, want dat is de moeilijkste. Vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als die wat moeilijk is, leg je hem gewoon naast Johannes 14, vers 17, naar ik meen. Waar staat dat de geest ons in al de waarheid zou leiden, enzovoorts. Hè? Opdat wij zouden weten. Die zal u leren, die zal u onderwijzen en die zal u leiden in heel de waarheid. Johannes 14, 15, 16. Maar ik blijf hier, 1 Korinthe 2, vers 12. En dan vers 13. De dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Dat wil zeggen, geestelijke dingen leggen naast geestelijke dingen, geestelijke dingen zetten naast geestelijke dingen. Of zullen we zeggen, iets actiever, geestelijke dingen met geestelijke dingen vergelijkende. Je legt ze naast elkaar. En mocht die te moeilijk zijn, wel nu. Wanneer men onderzoek doet naar de waarheid, men wil de waarheid weten. Kan die schelen op welk niveau, op welk terrein, welke discipline, doet er niet toe. Wanneer men de waarheid wil weten, dan zit er niks anders op dan dat men op zoek gaat en wat men dan in de praktijk vindt, is altijd alleen maar stukjes. Het is enigszins vermakelijk, maar dat is wat de mens achter zich laat, hè? Een paar losse onderdelen. En het menselijk bedrijf laat ook slechts losse stukjes achter, u weet wel, scherven. En dan doet men er onderzoek naar wat er vroeger geweest is en wat vindt men dus. Losse onderdelen van mensen. Botjes. En scherven. En wat doen ze ermee? In elkaar puzzelen. Vergelijken. Naast elkaar leggen. Ik heb zoveel van dat soort foto's, tekeningen, schema's gezien. Schedeltjes, weet je wel, begint bij een muis en het eindigt met een olifant en zo. Of de schedels van bepaalde apensoorten. En toen kwam de homo, weet ik veel welke homo dat nu weer was, maar erectus, sapiens, adidas. Kennen jullie die, homo adidas? De joggende mens, de hardlopende mens, homo adidas. De mens die beheerst wordt door sport. Maar goed, toen maar weer. Maar allemaal die schedeltjes bij elkaar en een Neandertaler, weet je wel. En dan krijg je een schemaatje daarnaast van, die schedel heeft zoveel inhoud, die schedel heeft zoveel inhoud, die schedel heeft zoveel inhoud. En dan moet dan de intelligentie uitblijken. Dus als je een waterhoofd bent, dan ben je heel intelligent, mag ik wel zeggen. Maar zoiets. Ik bedoel alleen maar te zeggen, wat men doet is vergelijken. Dat is onderzoek. Dat is wat onderzoek is. Gegevens verzamelen. En gegevens verzamelen, ja, dat kan een HBS'er ook, zeiden we vroeger altijd. Maar ze vergelijken en er conclusies uittrekken. Ja, als je dat kunt, dan promoveer je dus. Hè. Dat wordt de dokter geacht gedaan te hebben. Uit de verzamelde gegevens, die laat hij dan meestal nog door anderen verzamelen ook, want er zijn studenten voor hem, om het, toch of niet, om het werk van de promovendi te doen, toch? Nou ja, goed. Gegevens verzamelen en dan vergelijken en proberen daaruit tot conclusies te komen. Of ze waar zijn of niet, doet er gewoonlijk niet toe. Het gaat er maar om dat het een interessant stukje werk was en dan krijg je een titel en een bul en een hoger salaris. Nou, later, hè. En voor sommigen geldt dat het om de waarheid gaat. Maar er zit niks anders op. Dit is de enige manier. En Bijbelstudie werkt niet anders. Echt niet. Dat is, want de waarheid in de Bijbel is wel degelijk ook versnipperd. Dat is weer zo. We hebben het bij elkaar, broer. En er ontbreekt niet wat, voor zover ik weet tenminste. Er is niks uit weg. Ja, er valt nu iets uit. Terecht, want het hoort er ook inderdaad niet in te liggen natuurlijk. Ja, wat er in mijn Bijbel altijd liggen, zijn overlijdensberichten. Ja. Ja, die blijven er dan in?
Ja. En huwelijksbericht kan ook
nog. Ja. Nou, dat was waar ik vanmiddag was op een begrafenis. Ja. Maar goed, dat doet er nou weer allemaal niet toe. Maar dat blijft er dan in liggen. Maar we hebben de waarheid in onze Bijbels in fragmenten. Maar ja, dat is een archeologische term voor scherven. En als het gaat over manuscripten, weet je wel, dan zijn het delen van manuscripten. Het is niet compleet. Dat is maar zelden zo als het oud is. Hè. Want voorblad is altijd weg, achterblad is er weg. En daarna de eerste bladzijden zijn er, de laatste bladzijden. Ik heb nogal wat van die boeken. Leuk boek, maar het begin is weg en het eind vaak ook. Gaat eraf bij het in en uit doen in de boekenkast. Dan blijft er nog een tijdje aan zitten en daarna... Ja, ik heb een hele doos vol met allemaal losse bladen, losse katernen. En ik heb wel eens gedacht, ga ik eens uitzoeken wat bij elkaar hoort. En komt nooit wat van natuurlijk. Maar fragmenten, stukjes is dat. In gedeelten. En dat is wat Petrus over de Bijbel zegt ook. Hè? Geen profetie is van eigen uitlegging. Want wat ik nou fragmenten noem, noemt Petrus gewoon profetieën. Losse. Hier een profetie, daar een profetie, daar een profetie. En als je de waarheid wil kennen, moet je gewoon doen wat je altijd moet doen als je de waarheid wil leren kennen. Materiaal verzamelen, vergelijken. Naast elkaar leggen. Ik weet dat het lastig is. Maar dat is de enige echte manier. Een van de problemen is dat we bestuderen dit fragment. We bestuderen deze profetie. Maar als je dat doet, heb je meteen je grenzen gesteld. Je wil alleen die hebben, nou dat gaat dus niet lukken. Want het maakt deel uit van een veel groter geheel. En je zult het nooit begrijpen als je het grotere geheel er niet bij hebt. En de grotere geheel wordt pas een groot geheel als je deze er ook bij hebt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om bij elkaar. Maar als je de wet onderverdeelt, bijvoorbeeld in artikeltjes zus en artikeltjes zo, wetten met betrekking tot dit, met betrekking tot dat, weet u wel. We beginnen al meteen te knippen. Dit is ceremoniële wet. Hoe heet het ook alweer? Ik ben altijd het woord kwijt. Hè? Ja, maar zo noemt men dat niet. Ik ben het weer kwijt. Maar dit is voor de samenleving, zal ik maar zeggen. En dit is alleen voor in de synagoge of in de tempeldienst, zo heet het. Ceremoniële. Het andere woord, het komt na de pauze. Zomaar ineens, soms, ja. En soms ook never, hè. En dan weet ik dat ik het weet, maar... Zomaar. Maar men knipt het in twee delen, zodat je achteraf kunt zeggen, wij zijn van de wet verlost. Maar dan zeggen we, ja, maar dat is alleen van de ceremoniële wet. Dat is lekker voordelig, want dan hoef je geen offers meer te brengen, geen tienden meer te betalen. Hoef je de feesten niet meer te vieren. Maar tegenwoordig heb je gelovigen, zelfs uit de heidenen bedoel ik, die gaan dan toch weer die feesten vieren. Ja. Toch weer een stuk ceremoniële wet alsnog erin, enzovoort. Ja. Men kan geen afstand doen van die wet, enzovoort. Maar waar het over gaat, is dit geheel is illustratief voor, dat wil zeggen spreekt over, of is de uitdrukking van geestelijke waarheid. En ik roep het zo vaak, daar is op zich helemaal niks bijzonders aan, behalve in onze moderne oppervlakkige samenleving van tegenwoordig. Want overal elders, in een beetje beschaving, is alles uitdrukking van wat anders. Alle vormgeving geeft uitdrukking aan dingen die nou helemaal geen vorm hebben. Omdat ze abstract zijn. Hm? Ja. Ja, het is niet mijn taak om dat te bespreken, maar... architectuur, je leert meteen, hè, het vierkantje met zijn driehoekje erboven, dat is een huis, hè, dat weet je. Vierkantje, driehoekje erboven, dat leer je op de kinderschool, kleuterschool, of hoe dat heet het tegenwoordig. Ja, tegenwoordig heet het een groep met een nummer, maar... vierkantje, driehoekje erboven. Maar van oudsher heeft dat een betekenis. Je kunt zeggen, dat is praktisch, dat vierkante ruimte en dan de driehoekje, dus om de afwatering van hemelwater of van neerslag van betekenis. Nee, het vierkantje is een beeld van deze stoffelijke, vergankelijke wereld, want vier staat voor de vergankelijke dingen. Die heb ik ook nog geleerd van Archimedes, maar dat weet ook niemand meer, hè. Archimedes, die van die natuurkunde, maar was mysticus natuurlijk, hè? Echt in werkelijkheid. Hè? En hij heeft heel wat gevonden over de betekenis van getallen. Nee, dat had niks met de Bijbel rechtstreeks te maken, gewoon in het algemeen. En de vier is de vergankelijkheid van dit leven, dit aardse bestaan, daar woon je dus in het vierkantje woon je. Mensen denken ook binnen het vierkantje. Het vierkantje is een beeld van dit leven. Wij leven in dit vierkantje. Maar ik heb nu al gezegd, er is buiten dat vierkantje ook wat. En als je dat niet weet, komt het ook niet goed, hè? Dan heb je problemen. Maar goed. Maar het vierkantje is vier. Maar die driehoek daarboven, drie staat voor de onzienlijke dingen. Dat wil zeggen voor de goddelijke dingen. Voor de bron der dingen. Dat is ook allemaal werkelijk de Bijbelse betekenis van die getallen, hoor. Buiten de Bijbel weet men dat gewoonlijk beter dan binnen de Bijbel. Omdat men binnen de Bijbel ook in het vierkantje zit, zal ik maar zeggen. En de Bijbel heeft afgezonderd van de wereld en van de werkelijkheid. Het liefst ziet als een religieus boek wat niks van doen heeft met het dagelijks leven in verledenheden of toekomst of wanneer dan ook. En dan kan men ineens dingen niet meer begrijpen. Maar ik zeg altijd binnen het Bijbelskader, de drie is een beeld van de beloften van God. Van zijn woord, dat wat van tevoren vastgesteld is, maar wat nog niet gerealiseerd is. Dus drie. En het makkelijkste met één woord, beloften. Omdat het ook een vaste Bijbelse term is. En daarom wordt in de Bijbel een drie en vier. En worden drie en vier in de Bijbel ook dikwijls in één adem genoemd. Maar die drie en vier vind je in de klassieke architectuur terug. Nee, er is een boek over volgeschreven, wat ik nu zeg. Over die driehoek boven het vierkant. Van bovenaf begint het met een drie als uitdrukking van het woord en de beloften Gods. En de vier wordt geacht op een of andere wijze daar de uitwerking, daar de vervulling van te zijn. Inderdaad op een lager niveau. En architectuur is niet meer de kunst van het huisjes bouwen, de techniek, hoe dat moet. Architectuur is een kunstrichting. Altijd geweest. Hoe moet het gebouw eruit zien? Niet uit praktische overwegingen, veel gebouwen zijn schandalig mooi, maar absoluut onpraktisch. Schandalig onpraktisch. Maar daar ging het ook niet om.
Is je mooi?
He? Ja.
Het is verantwoord.
Ja, precies, ja. Maar het is symbool. Wij weten dat niet meer. Wij leren dat ook niet meer. Maar het is symboliek, dus eigenlijk. Nou ja, het is kunst. Maar dat woord kennen we ook niet meer, dus ja. En zo is het met de voorschriften met betrekking tot het leven van alle dag onder de wet. Het is feitelijk kunst, het is uitdrukking van geestelijke waarheden. Als er staat, gij zult de dorsende os niet muilbanden. Zegt Paulus ijskoud. Dat is toch niet echt een grappenmaker, die Paulus, hè? Nee, maar zegt hij, zorg er God voor de os, hè? In gewoon Nederlands, sinds wanneer zorgt God voor de ossen? Maar staat wel in de wet. Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? En het antwoord is ja, ganselijk om onzentwil. Met andere woorden, die hele wetgeving over die ossen, gij zult een dorsende os niet melkbanden, opdat het beest niet dat graan zou eten, waarover die loopt als die de dorswagen eroverheen trekt, weet u wel. Hè? Maar er staat, gij zult een dorsende os niet melkbanden. Dat wil zeggen, we moesten de os vrijlaten om daar inderdaad van het werk wat hij doet ook rechtstreeks te leven, om zo te zeggen. Maar Paulus zegt, maar het gaat helemaal niet over ossen, hoor. Het staat wel in de Bijbel, het was ook de bedoeling dat het zo zou werken. Maar het is een uitbeelding van het goddelijk gegeven dat iemand zou leven van het werk dat hij doet. En in gewoon Nederlands heet dat, wie appelen vaart, die appelen eet. Of ben ik bang dat het in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Maar dat doet er nou verder niet toe. Begrijp u? Het is uitdrukking van veel hogere zaken. En in vele gevallen, in de meeste gevallen eigenlijk, gaat het om nog hoger dan deze geestelijke dingen. Zelfs met betrekking tot de mens. Want meestal gaat het gewoon over de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen over hoe God leeft. Wat God doet en wie hij is en hoe hij zou handelen, bijvoorbeeld. En dat voorbeeld, die voorbeelden komen dan in de artikelen van de wet. Maar ik was hier in 1 Korinthe 2, dat wil ik toch wel eventjes met u voltooien. Wij voegen dus geestelijke dingen met geestelijke samen, daar waren wij, vers 13. Dat is de normale wijze, niet maar van bijbelstudie, het is de normale wijze van alle studie. Vergelijken van materiaal, wat altijd in fragmenten, een mooie woord ervoor, tot ons komt. Nee, van jongs af aan, zodra we onze ogen opslaan in deze wereld, kijken we om ons heen en moeten leren de diverse dingen die we zien met elkaar in verband te brengen. Ja, precies, ja. Ja. En casuïstiek, causaliteit wilde ik zeggen. Hoe het komt dat als je dit doet, dan gebeurt er dat, enzovoort. Hoe die dingen samenhangen. Dat leren je huisdieren ook, als het goed is. Nou doet de baas dit en nou gaat hij dus dat. Wij mensen hebben ook zo oorspronkelijk geleerd. De samenhang der dingen. Dat is samenvoegen en vergelijken. En daaruit ontstaat het volle beeld. Nou ja, idealiter. Dat wil zeggen, zo zou het moeten zijn. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. En maar het ging mij om het volgende vers. Maar de zielijke mens, de natuurlijke mens, dat is in de praktijk gewoon de oude mens, hè. En dus de mens ook die leeft onder de eerste beginselen der wereld, zeg maar wet. Maar de natuurlijke mens begrijpt of gewoon vat. Dat zou een goede Nederlandse vertaling zijn. Hij vat niet de dingen die van de geest van God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden, maar dat is buiten zijn kader, buiten zijn vierkantje. En daarom kan hij ze niet begrijpen. Het is van een andere wereld, om zo te zeggen. Vers 15. Doch de geestelijke mens, ik hoop dat wij dat zijn. Die nieuwe scheppingen zijn in Christus. Dat gaat hier niet om of we dat theoretisch zijn, maar of we dat in de praktijk ook zijn. Hè? De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Dat wil zeggen, wij zien wel alle dingen. En kunnen ze vatten. Maar hij zelf, wij geestelijke mensen, hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dat betekent, die natuurlijke mens merkt niet dat wij geestelijke mensen geworden zijn. Ze kunnen ons niet volgen. Wij denken buiten het vierkantje, om zo te zeggen. En zij hebben geen idee van dat er nog iets anders bestaat dan het vierkantje. Ja, wij leven uit de beloften Gods. Die vervuld zijn geworden in oud-testamentische tijd en tegelijkertijd illustratief zijn ze voor de vervulling van soms dezelfde beloften en soms andere in de toekomst. En dat trekt ons, geloof daarin, trekt ons in de praktijk uit deze tegenwoordige wereld. En de causaliteit daarin, de dingen van oorzaak en gevolg. Hoezo oorzaak en gevolg? Wij horen ergens anders bij. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En wij leven uit de vervulde oud-testamentische beloften. En we leven toe naar de vervulling van de betere beloftenissen van het betere verbond, namelijk van het Nieuwe Testament. Dit was Hebreeën waar het zo staat. Heb je dat? En dus, de natuurlijke mens begrijpt ons niet, degenen die onder de wet leven, en zo kwamen we erop natuurlijk ook niet. Het is feitelijk hetzelfde, namelijk onder de wet of vleeselijke beginselen, eerste beginselen der wereld, die vinden ons onaangepast. Wij onttrekken ons aan de wereld, aan de samenleving en weet je veel wat. En vanuit hun standpunt is dat zo. Maar voor ons ziet het er anders uit. En wij begrijpen hun standpunt.
Ja, maar zij ons niet.
Nee. En het volgende ding wat ik had, ik zei, er zijn twee dingen. Ik zal u twee voorbeelden geven van die tegenstelling. Die andere, die is gewoon, staat gewoon in Galaten 4. Dan gaan we echt pauzeren. Hè? Die staat gewoon in Galaten 4. Eveneens ontleend aan een illustratie daarvan in het boek Genesis notabene. Vers 29 van Galaten 4. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was. Dat is Ismaël. Vervolgde degene die naar de geest geboren was. Dat is Isaac. Alzo ook nu. De verwijzing is naar Genesis 21. Ismaël plaagde Isaac, zijn jongere broertje. Maar Ismaël is een beeld van wet. En Isaac is een beeld van de genade, erfgenamen van de belofte. En dan staat er dus dat deze dingen ook nu van toepassing zijn. En dan vers 30, maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der slavin, dienstmaagd, zal geenszins erven met de zoon der vrije. Strekking hier binnen de gelaten brief is simpelweg dit. Wie onder de wet wil leven, moet dat zelf maar weten, maar daarmee is hij zijn erfenis kwijt. En daarna zegt Hebreeën dat niet iemand zijn hoe eerder gelijk Ezo, bij één generatie verder, die zijn eerste geboorterecht weggaf. Verspeelde. Het werd Jacob. Dus één generatie na deze Ismaël en Isaac. Het herhaalt zich in de geschiedenis. In datzelfde plaatje, dat vind je dus inderdaad in 1 Samuel en 2 Samuel, waar we vandaan komen, in de tegenstelling tussen Saul en David. We moeten het er even bij laten, want het is tijd voor een pauze. Eigenlijk waren wij vorige keer terecht zo ongeveer bij vers 18, geloof ik. Waar Abner werk maakt van zijn voornemen. Waar hij zomaar ineens opkwam, om zo te zeggen, in vers 8 was dat. Om het koninkrijk over te dragen aan David. En er staat in vers 17, Abner nu had woorden met de oudsten van Israël, zeggende... Gij hebt, let op met Israël, hè? Want Juda, daar was David de lang koning van. Israël is dus hier Israël zonder Juda. En hij zegt, gij hebt David tevoren lang tot een koning over u begeerd. Zo doet het nu, want de Heer heeft tot David gesproken, zeggende, door de hand van David, mijn knecht, zal ik mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen en van de hand van al hun vijanden. Zegt Abner. De Heer heeft gezegd, heeft gesproken tot David enzovoort. Wij hebben geen flauw idee waar dit dan gezegd zou moeten zijn tot David. Is niet te vinden. Dus hoe Abner erbij komt, of hij heeft het zelf bedacht, door hier en daar wat stukjes met elkaar te vergelijken en naast elkaar te leggen. En ik is tot deze conclusie gekomen. Of hij doet hier domweg profetische uitspraken. Eén van de twee. Wat mij betreft kan het allebei. Maar de makkelijkste oplossing is... hij doet profetische uitspraken. Maar dat staat er niet bij, dat dat zo is. Maar dit is het wel, hè. Dit is wat inderdaad gebeuren zal. Niet alleen op korte termijn via David, maar op langere termijn via het huis en uiteindelijk de zoon van David, namelijk Christus zelf. Die uiteindelijk zijn volk, Israël, zal verlossen van de hand der Filistijnen, van de hand der Palestijnen. Het wordt ineens actueel, hè. Israël moet nog steeds verlost worden van de hand der Filistijnen en Amalekieten, niet te vergeten. En dat gaat alsnog gebeuren. Maar goed, dat wil zeggen, het is een waarheid die hier gesproken wordt, maar die de hele heilsgeschiedenis door blijft staan tot in de wederkomst van Christus. En Abner sprak ook voor de oren van Benjamin. Dat wil zeggen, dat was zijn eigen stam. Die zouden de meeste moeite mee hebben, natuurlijk. Dat aan een einde zou komen aan het koningshuis van Saul. Zoals David wat makkelijker koning werd over Juda, zo zou het koningshuis van Saul natuurlijk wat makkelijker koning zijn over Benjamin. En dus wordt Benjamin apart toegesproken. Daar wordt verder niks over vermeld. Er staat alleen, voorts ging Abner ook heen om te Hebron voor Davids oren te spreken. Hij zocht nogal wat oren op, zo te zien, hè, om zijn woorden te spreken aan Israël, aan Benjamin. En nu gaat hij naar David, de aartsvijand, om zo te zeggen. Maar hij ging naar Hebron, waar David resideerde, om te spreken alles wat goed was in de ogen van Israël en in de ogen van het ganse huis van Benjamin. Dat wil zeggen, alle stammen zijn het daarmee eens. Ze luisteren naar Abner. Ik zei al, in werkelijkheid was het niet Isboset die de dienst uitmaakte. Het was Abner. En die kan dat maar zo doen, blijkbaar. Zoveel macht heeft hij. En Abner kwam tot David te Hebron en 20 mannen met hem. En David maakte Abner en de mannen die met hem waren een maaltijd. Zij waren van harte welkom, betekent dat. Geen enkel probleem. De maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap, ook heel de Bijbel door. En daarbuiten, maar goed. Toen zei Abner tot David, ik zal mij opmaken en heen gaan en vergaderen gans Israël tot mijn heer, de koning, dat zij een verbond met u maken en gij regeert over alles wat uw ziel begeert. Alzo liet David Abner gaan en hij ging in vrede. Maar het is ongeveer het laatste wat Abner doet. Per slot, hij staat voor de wet, maar de wet wijst op Christus. Maar dat betekent meteen het einde der wet, want Christus is het einde der wet. Voor degene die gelooft, staat er. In het Nieuwe Testament, in de Romeinenbrief. Dus te vrezen valt dat dit inderdaad het laatste is wat Abner doet, en dat is ook zo. Daarna wordt hij gedood. In de volgende pericoop. Wat ingewikkeld, maar ik lees hem toch met u door. En ziet, Davids knechten en Joab kwamen van een bende. Want Joab was voor David wat Abner was voor Saul en voor Isboset. De legeraanvoerder, om zo te zeggen. En u weet het, de koning is officieel de machtigste man, maar in de praktijk is het degene die het leger aanvoert. Dat weten ze in Egypte inmiddels ook, langzamerhand, maar doe maar. Maar Joab kwam terug, Davids knechten, onder leiding van Joab uiteraard, kwamen van een bende. Terug van het achtervolgen van een bende, zegt de Authorized Version. En gelijk hebben ze, want dat is natuurlijk de gedachte. Hè? Ze hadden een of andere...
Strooptocht.
Hè?
Strooptocht.
Van, ja, dat klopt niet. Zij hielden niet de strooptocht. Zij hadden stropers juist achtervolgd. Dat is de normale lezing. En brachten met zich een grote roof. En roof is gewoon een ander woord voor buit. Zo wordt het vaker in de Bijbel gebruikt. En zo werkt dat, hè. Ze hebben de vijanden verslagen. Als we moeten speculeren over wie die vijand was. Nou, dan waren het de Filistijnen, weet u nog. De dood van Saul hing samen met de grote overmacht van de Filistijnen. Die Israël belaagden. En waarvoor zelfs Israëlieten moesten vluchten. Dat komt in het volgende hoofdstuk ook nog even aan de orde. Maar goed, het doet er nou weinig toe. Maar Joab was aan het werk geweest of zo te zeggen. Ik kwam terug van zijn werk. En ze kwamen terug met een grote buit. Abner nu was niet bij David de Hebron, want hij had hem laten gaan. En hij was gegaan in vrede. Dat grijpt terug op vers 21. Abner was uit Hebron weg en daar komt Joab. Het is net een toneelstuk, hè?
Ja.
Er gaat door de ene kant van... Door de coulissen gaat iemand af. Of door zo'n deur, weet je niet. We hebben met comedy altijd, hè. Dan heb je zo'n decor met een heleboel deuren. En dan komt er via die deur, verdwijnt weer. Dan komt er uit een andere deur weer iemand. En, komische situaties. Hè? Ja. Zie je het voor je. Abner is weg en jou hoor, daar komt Joab. Maar Abner was gegaan in vrede. Als nu Joab en het ganse heer dat met hem was aankwamen, zo gaven ze Joab te kennen, zeggende: Abner, de zoon van Ner. Ik vind het leuk dat het erbij staat. Abner, de ab van Ner. Nou ja, de vader van Ner. Hij is de zoon van Ner. Hè? Abner, de zoon van Ner. Ner wil zeggen een lamp, hè? Dat hebben we al eens besproken. Hij was de brenger van het licht, eigenlijk. Maar ja, dat is wat wet is. Toch? Uw woord, zei David, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is de wet toch, maar het schijnt vooruit. Het duidt op wat in de toekomst, wat in het verschiet ligt, om zo te zeggen. Maar goed, Abner, de zoon van Ner, is gekomen tot de koning en hij heeft hem laten gaan en hij is gegaan in vrede. Dat was drie keer. Hij is gegaan in vrede. Shalom. Toen ging Joab tot de koning in en zei: Wat hebt gij gedaan? Zie, Abner is tot u gekomen. Waarom nu hebt gij hem laten gaan, dat hij zo vrij is weggegaan? Gij kent Abner, de zoon van Ner, dat hij gekomen is om u te overreden en om te weten uw uitgang en uw ingang, ja, om te weten alles wat gij doet. Joab zegt: Abner kwam alleen maar spioneren. En Joab ging uit van David en zond Abner boden na, die hem wederom haalden van de bornput van Sira, staat er, inmiddels in vers 26. Sira wil zeggen omdraaien. Nou, dat is wat hij daar dus ook deed. Wegdraaien, opzij leggen, maar zoiets. Maar David wist het niet, staat. Het was initiatief van Joab, liet Abner terugbrengen. En als nu Abner weder te Hebron kwam, zo leidde Joab hem terzijde af in het midden der poort. Komt bij de stad, wordt terzijde geroepen, in de poort, dat daar zetelt. In de praktijk althans, het besturen. Poort staat sowieso voor heerschappij. En het is een metafoor ook in de Bijbel voor heerschappij. Uw poorten, of de poorten uw vijanden, slaat op de heerschappij daarvan, enzovoort, in het midden der poort, want de poort is nodig om de in- en uitgangen te bewaren, om te weten wat er binnenkomt en wat eruit gaat. En als je aan de macht wil blijven, moet je weten wat er in- en uitgaat, want heerschappij houdt in dat je bepaalt wat er in- en wat eruit gaat. He? Alleen in Nederland niet meer, want dan mag iedereen in- en uit, wie maar wil. In de praktijk. Zeg ik wat geks? Nee. Zodat er van heerschappij weinig terecht kan komen. Ik ben van mening, als je geen grenzen hebt, dan valt er niet meer te regeren. Het is heel simpel. Er zijn geen in- en uitgangen meer die je bewaken kunt. Het is wel makkelijk voor ons als we eruit willen. Ja, dat wel. Maar het is ook makkelijk voor de vijand om binnen te komen. En dat doen ze dan ook. Daar mag je niet uit op roepen, maar dat weet u, dat het zo gaat. Hè? Ja, de Oost-Europeanen, altijd onze vijand geweest. Nou, in ieder geval, sinds heel lang. En wat doen we? Wat dacht u? We laten het ijzeren gordijn zakken, weet je wel. En dan kan iedereen vrij naar binnen, dat gebeurt dus ook. om van de islam maar te zwijgen dan, hè. Want dat is helemaal een heet hangijzer natuurlijk, hè. Ja, de lui hebben de eeuwen door West-Europa bedreigd. En inmiddels zijn ze van harte welkom. En we betalen ze ervoor om binnen te komen. Dat is ongeveer, ja, generaliserend gesproken. Maar als je het hebt over bestuur van een land, gaat het zo. Dat kan niet anders. Maar goed. Joab leidde hem af in het midden der poort om hem in de stilte, om in de stilte met hem te spreken. Zeg, kom eens mee, maar even een paar woorden wisselen. Ja. En hij wisselde wel wat, maar het waren geen woorden. Hij sloeg hem al daar aan de vijfde rib. Het is in die dagen gebruikelijk kennelijk dat men elkaar een zwaard door de buik steekt. Ik heb met u dat besproken, toch?
Dat gebeurde
vaker, ja. Hè? U weet, er staat niet rib, er staat vijfde. En als het iets anders is dan een telwoord vijf, dan is het het zachte, het kwetsbare. En dan is het in de praktijk de buik. Ja. Dat hij stierf. En er staat bij om des bloeds wil van zijn broeder Azael. Want het was Abner die de broer van Joab gedood had. Maar dat was in het voorgaande hoofdstuk. In hoofdstuk 2, Azael zat Abner achterna. En Abner zei, doe dat nou niet, jongen, want het komt niet goed. Maar hij bleef hem achtervolgen. En toen stak Abner hem dood. Ja. En hier is het Joab, de broer van Azael, die hem dan weer wreekt hier. Want dat is wat er gebeurt. Als David dat daarna hoorde, zo zei hij, ik ben onschuldig en mijn koninkrijk bij de Heere tot in eeuwigheid van het bloed van Abner, de zoon van Ner. Het blijven op het hoofd van Joab en op het ganse huis zijns vaders. En er worden van het huis van Joab niet afgesneden die een vloed hebben en melaat zijn en zich aan de stok houden. Die kreupel is dus en met een stok moet lopen. En door het zwaard vallen en broodsgebrek hebben. Hij spreekt een vloek uit dus. En hij was een profeet. En hij spreekt een vloek uit over Joab. Alzo hebben Joab en zijn broeder Abizai, het waren drie broers namelijk, weet u nog, Abner, Abizai en Azael. En het aandeel van Abizai werd hiervoor nog niet genoemd, maar hier staat het alsnog. Alzo hebben Joab en zijn broeder Abizai Abner doodgeslagen, omdat hij hun broeder Azael te Gibeon in de strijd gedood had. David dan zeide tot Joab en tot al het volk dat bij hem was, scheurt uw klederen en gooit zakken aan en weeklaagt voor Abner henen. En de koning David ging achter de baar. Als zij nu Abner te Hebron begroeven, zo hief de koning zijn stem op en weende bij Abners graf. Zoals hij dat gedaan heeft, ook naar aanleiding van de dood van Saul en de dood van Jonathan. En dit is nog allemaal uit dezelfde familie, hè. Abner, het was tenslotte een oom van Saul, ja. En de koning maakte een klagen over Abner en zeide, is dan Abner gestorven als een dwaas sterft? Uw handen waren niet gebonden, noch uw voeten in koperen boeien gedaan. Maar gij zijt gevallen gelijk men valt voor het aangezicht van kinderen der verkeerdheid. Toen weende het ganse volk nog meer over hem. Daarna kwam al het volk om David brood te doen eten als het nog dag was, maar David zwoer zeggende, God doe mij zo en doe er zo toe, indien ik voor het ondergaan der zon brood of iets maken. Als al het volk dit vernam, zo was het goed in hun ogen, alles zoals de koning gedaan had, was goed in de ogen van het ganse volk. En al het volk en gans Israël, al het volk in dit geval, dat is dus gans Israël, merkten te diezelfde dagen dat het van de koning niet was dat men Abner, de zoon van Ner, gedood had. Voort zeide de koning tot zijn knechten, weet gij niet dat te deze dagen een vorst, ja een grote, in Israël gevallen is? Maar ik ben heden teder, zacht, zachtmoedig, en gezalfd ten koning. Want vanaf deze dag begint zijn koningschap over heel Israël. En deze mannen, de zonen van Zeruja, zijn harder dan ik. Zeruja, dat was de moeder van die drie van Abner. en Abizii en Azael. En Zeruiah was de zus van David. Ja. Het is lastig bij te houden, maar zo was dat. Deze mannen, de zonen van Zeruiah, het waren dus neven van hem, hè. Vermoedelijk van zijn eigen leeftijd ongeveer. Want David was de jongste van in ieder geval 7 of 8 zonen. Dus dat kan makkelijk. Ze zijn harder dan ik. De Heere zal de boosdoeners vergelden naar zijn boosheid. Neemt niet weg dat David zelf 33 jaar later, toen hij zou sterven en toen Salomo hem opvolgde, als Salomo de opdracht gaf, hij zegt, zorg ervoor dat de grijze haren, dat Joab met zijn grijze haren niet zomaar in het graf daalt. En hij gaf dus Salomo opdracht om alsnog een oordeel te brengen over Joab. Hetgeen ook gebeurd is, overigens. Maar dan zijn we inmiddels al in 1 Koningen. Zijn we dit boek uit, uiteraard. Hè? Dat is ook daadwerkelijk alsnog gebeurd. Welke gedetailleerde betekenis hierachter zou zitten, weet ik niet. Ik kom nooit verder dan de algemene betekenis. Namelijk dat als 1 keer David koning wordt, betekent dat het einde van de machtspositie, op welke wijze dan ook, van Saul. En nog een keer, als 1 keer Christus koning wordt, over heel Israël overigens, niet maar de Joden, maar over heel Israël, gaat dat gepaard met de ondergang van de wet, de heerschappij van de wet, ook in de praktijk. En in de praktijk betekent dat, het gaat gepaard met de ondergang van alle Israëlitische religie. Ik zei Israëlitische, voor de hand ligt te zeggen de Joodse, maar dat is niet helemaal de goede term, hè. Het gaat niet maar om Judaïsme. Bovendien, Juda had David al als koning erkend. Maar het gaat om de Mozaïsche wet. Alles wat in dat oude verbond deel uitmaakt van de wet uit geboden en inzettingen bestaande. Ik weet dat het problemen oplevert, dit soort uitspraken. Dat is namelijk omdat men altijd maar vast wil houden aan die wet. En zich niet kan voorstellen dat als de Heer komt, dat juist dan er een einde aan gemaakt wordt. Er zijn vele kringen, denominaties, ook binnen het christendom, die zelfs het tegenovergestelde leren. Die zeggen dat in onze dagen hebben wij de wet losgelaten ten onrechte. En als de Heer komt, dan zal alsnog die wet voor de volle 100% van toepassing zijn. En daar zal hij voor zorgen. Hebben ze daar een tekst voor? Is er 1 tekst voor? Ja, 1 is er wel. 2 ook wel. Maar het past niet in het grote systeem. De grote lijn is dat Christus is het einde der wet. Zo zonder meer. Het einde der wet is Christus tot de rechtvaardiging van ieder die gelooft. Dat is 1 ding. Het andere is dat het nieuwe verbond, dat nou eenmaal vast ligt in de persoon en werk van de Heer Jezus Christus, die de zoon van David is, ook officieel, dat nieuwe verbond zou zijn, Jeremia 31, niet naar het verbond, dat wil zeggen niet naar voorbeeld van, of in overeenstemming met, of overeenkomend met het verbond wat ik met uw vader gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Mijn verbond, het welk zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar, zegt hij, komt een nieuw verbond ter vervanging van het Mozaïsche verbond. Dat is dat van de wet. En hij zegt, bij die gelegenheid zal ik mijn woorden schrijven in hun harten. En dat vers wordt vervolgens dan door tegenstanders, zal ik maar zeggen, weer aangegrepen. Ik zoek naar Jeremia 31 inmiddels. Maar wordt weer aangegrepen om te zeggen, nou, dan schrijft hij toch zijn wet in hun harten. En als je dan vraagt welke wet, dan zeggen ze de 10 geboden. En dat is niet zo. Zo zit dat niet. Jeremia 31, vanaf vers 31 is het beroemde gedeelte dat spreekt over een nieuw verbond. En de roem ervan werd bepaald doordat het in Hebreeën 8 uitgebreid geciteerd wordt. Ik meen zelfs dat het het langste citaat is uit het Oude Testament in het Nieuwe. In Hebreeën 8. Het gedeelte vanaf Jeremia 31 vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda. Dat zijn hier ook twee huizen. Ja. Zo worden ze ook genoemd. Het huis van Israël en het huis van Juda. Dat waren ze trouwens ook in de dagen van Jeremia. Maar het waren ze min of meer ook in de dagen van David, hè. Dat ik met hen een nieuw verbond zal maken, niet naar of overeenkomstig het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep, enzovoorts. Vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren zeggen, kent de Heer, want zij zullen mij alle kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe. Spreekt de Heer, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Ja, dat zijn termen die elders gebruikt worden ook. Want dit soort woorden staan op meerdere plaatsen. Met name bij de grote profeten. Maar waar het over gaat is dat het oude verbond in stenen tafelen gegraveerd een juk geacht wordt te zijn wat op de mens gelegd is. Komt van buitenaf, komt van bovenaf, waar het maar vandaan komt, maar men moet dragen, men bezwijkt eronder. En onder het nieuwe verbond staat er, zal wet geschreven, zal de Heer zijn wet schrijven, niet op stenen tafelen die een mens moet dragen, maar hij zal ze schrijven in zijn binnenste. Alleen, het woord wet betekent niet noodzakelijk geboden in inzettingen bestaande. Want wet betekent gewoon onderwijzing. En dat is het hele punt. Hij zal de mens onderwijzen, maar dat woord zal in het hart van de mens, van de gelovigen dus, en ons dus, geplant worden. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt, het welk uw zielen zal zalig maken. Kan zalig maken, zegt Jacobus in Jacobus 1. En Paulus zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting enzovoorts. Iets wat niet van buitenaf, tegennatuurlijk om zo te zeggen, een last wordt voor de mens, maar integendeel wat deel wordt van zijn wezen en hem daardoor juist vrij maakt. Het is niet hetzelfde, het oude verbond en het nieuwe verbond. En die onderwijzing ook niet. Die onderwijzing heeft trouwens alles van doen met juist die dingen die onder de oppervlakte van de Oud-Testamentische wet liggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet de uitwendige, maar de geestelijke dingen. En om het nog moeilijker te maken, deze materie. Maar ja, anders dan gaat u straks naar huis en dan zegt u, ja, dat kan hij allemaal wel zeggen, maar. Hè, en dus maken we het nu nog even moeilijker. Om nog moeilijker te maken, wij vinden overigens wel degelijk in de Bijbel beschreven dat er bepaalde wetten zijn, ook uitwendige, die van toepassing zullen zijn in het koninkrijk van Christus, dat wil zeggen in ieder geval in de 1000 jaren. En dat zijn ook aan de ene kant ceremoniële wetten met betrekking tot een tempeldienst en een offerdienst. En anderzijds ook wetten voor het gewone leven. Die zullen er wel zijn. Maar hoezeer die wetten dan wellicht ook overeenkomen met de voorschriften van de Mozaïsche wet. Daarom is het nog niet de Mozaïsche wet. Ja, die Mozaïsche wet is ten einde. Dus als er daarna alsnog voorschriften en regels zijn, en die zijn er wel, dan zijn het niet die van de Mozaïsche wet. Al zouden ze zelfs overeenkomen. Ik zeg niet dat ze overeenkomen, maar al zouden ze overeenkomen, dan nog is het wat anders.
Waarvoor regels zijn dat?
Nou, er zijn voorschriften met betrekking tot een tempeldienst in elk geval. En zelfs het functioneren van de priesters, Levitische priesters. Dat is vanaf Ezechiël 40, als ik het goed heb. De laatste hoofdstukken van Ezechiël, waar dat beschreven wordt. En dat ondanks dat in Hebreeën staat dat een eind gekomen is aan het Levitische priesterschap. Want staat er, dat maakt onderdeel uit van de wet. En toen Melchizedek, dat wil zeggen Christus, verscheen als priester naar de ordening van Melchizedek, betekende dat het priesterschap veranderd werd en daarmee ook verandering van wet. Maar het betekent dus het eind van het Levitische priesterschap zoals onder de wet is voorgeschreven. Maar dat betekent niet dat daarna onder het nieuwe verbond iedereen priester zou kunnen zijn, bij wijze van spreken, behalve de Levieten. Omdat die het al waren onder het oude verbond. Heb je dat? En het kan dus dat onder het nieuwe verbond alsnog Levieten worden aangesteld als priesters. Maar niet als uitvloeisel van het oude verbond, maar opnieuw onder een nieuw verbond. Ja, ik kan het ook niet helpen. En als dat niet kan, dan zou het betekenen dat aangezien alle gelovigen van vandaag officieel priesters zijn, want ze maken deel uit van de priesterlijke volk waarover het Nieuwe Testament spreekt, zou het betekenen dat als u toevallig van Levi zou afstammen, of zelfs van Aaron, dat u niet kunt behoren tot de gemeente, want dat is een priesterlijk volk en Levieten zijn geen priesters meer. Dat kan toch opnieuw? Op een nieuwe basis, volgens een nieuwe afspraak. En dat is kennelijk ook wat gebeurt. Onder het oude verbond staat er, was de Heer als het ware getrouwd met Israël. Zo wordt beschreven. En de vernietiging van dat oude verbond was dus het einde van dat huwelijk onder het oude verbond. Dat is vers 32 van Jeremia 31. Er is dus een einde aangekomen. Over Israël wordt gezegd dat ze in de toekomst ooit een keer, gelezen vanuit Jesaja 54, zouden zij de smaad huns weduwschaps niet meer gedenken. Ze zouden niet meer schaamrood worden, hoewel zij verlaten was geweest. Met andere woorden, Israël uit dat oud-testamentische huwelijk was aan de ene kant gescheiden, verlaten, gescheiden. Nu staat er ook, hè, over die scheidbrief. Ik heb ze weggezonden met een scheidbrief, staat er dan. En dat soort dingen. En uiteindelijk ook weduwe, omdat de man is overleden. Met dank aan, in ieder geval, Romeinen hoofdstuk 7. Maar niettemin wordt in datzelfde Jesaja 54 en in Hosea 1 en nog zo wat van die schriftplaatsen gezegd dat opnieuw een huwelijk zal gesloten worden tussen de Heer en Israël. Is dat hetzelfde huwelijk? Nee, het is, juridisch is het niet hetzelfde huwelijk. En toch is het weer een huwelijk. Nog, dat staat er ook bij. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt de Heere. Allemaal Jesaja 54. Lees het maar na. En in een andere wetgeving staat, in Deuteronomium staat, als de man zijn vrouw heeft weggezonden met een scheidbrief, mag hij haar niet meer terugnemen. En in de profeten staat dat de Heer zegt, ik heb u toch weggezonden met een scheidbrief, dan mag je toch niet terugkomen, dat staat er toch in de wet. En dan zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. Ja, overtreed de Heer dan de wet, nee, daarmee?
Die heeft
een andere vrouw.
Ja. Precies, ik gebruik liefst de term uit Hebreeën. Daar staat in Hebreeën, is dat 9 nog? Ja, geloof wel. Dat de dood tussen beiden gekomen is. De man is opgestaan, is gestorven en opgestaan uit de dood. De vrouw is gestorven, volgens Romeinen 7 in elk geval, en opgestaan uit de dood. En als er dan een huwelijk gesloten wordt, is het een nieuw huwelijk. Maar nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. Maar je moet die dingen wel van elkaar kunnen onderscheiden. Uiteindelijk is het zo dat de beloften van God, ook met betrekking tot Israël, gedaan werden fundamenteel voor de wet, voordat de wet kwam. En toen kwam de wet daartussen, zegt Paulus, die zegt het, maakt het nog ingewikkelder, maar wel heel duidelijk vind ik eigenlijk. Die zegt de wet is daarbij gesteld en kwam daartussen totdat het beloofde zaad zou gekomen zijn. Met andere woorden, wat de situatie onder de wet was van tijdelijke aard en heeft onder andere tot functie om de toekomstige relatie tussen de Heer en Israël onder het nieuwe verbond te illustreren. Weliswaar op negatieve wijze, maar dat soort beelden komen in de Bijbel wel vaker voor. Het illustreert hoe een huwelijk binnen die relatie tussen God en de mens, of tussen de Heer en Israël, in deze oude zondige wereld geen stand kan houden. En dat het dus noodzakelijk is dat aan die oude wereld, en dus ook aan het oude verbond, een einde gemaakt wordt om plaats te maken voor een nieuw verbond en uiteindelijk een nieuwe schepping. Maar die nieuwe schepping in het nieuwe verbond is de vervulling van de oorspronkelijk gedane beloften. En wat ertussen kwam, de wet, ja, dat is daar op een of andere wijze een afspiegeling van. En misschien moet ik zeggen een spiegelbeeld. In de zin van omgekeerd. Nou ja. Maar nou hebben we echt de hele grote lijnen in de Bijbel te pakken natuurlijk. Maar er zijn nog meer profetieën, niet alleen in Ezechiël, maar zelfs in Maleachi, die feitelijk zeggen dat ook onder het nieuwe verbond er een Levitisch priesterschap zal zijn. Maar het is niet mozaïsch, dat was in de zin van onder de wet. Maar Levieten krijgen een bevoorrechte positie, alsnog. Ja, zo gaat dat. Maar je vroeg wat voor wetten, want dat was de vraag. En ik praat dan toch over mijn tijd en het verruimt me weer. Wat voor wetten? Nou ja, dit soort wetten. Wetten met betrekking tot de samenleving enzovoort. En zeker ook, en die zijn eigenlijk het meest interessant. Nou ja, misschien niet voor u, maar dat zijn de wetten met betrekking tot economie. Die zijn helemaal, die staan ook al in de wet. Maar die zijn in de praktijk eigenlijk nooit toegepast geworden.
Dus de Sabbatjaren bedoel jij? De 50 jaar als de droom.
Nou, bijvoorbeeld, wet op het Sabbatjaar en het jubeljaar hebben tot functie om opeenstapeling van rijkdom tegen te gaan. En dat is dus een tamelijk natuurlijke verdeling, of hoe noemen ze zoiets het nou? Nivellering, dank u, dat is het woord, dank u, politieke term, dat is een tamelijk natuurlijke nivellering. Elke 50 jaar wordt alle grondbezit, alle onroerend goed, gewoon weer teruggebracht naar de oorspronkelijke, teruggegeven, gratis cadeaugeven van iets, teruggegeven aan de oorspronkelijke bezitters. Slaven worden vrijgelaten, maar dat is het Sabbatjaar al. Enzovoort. En een heel belangrijke wet lijkt mij, voor zover ik enig verstand heb van economie, dat kan nooit veel wezen, denk ik altijd. Vindt mijn vrouw tenminste. Maar goed, dat doet er niet toe. Nee, het was niet mijn vrouw. Maar voor zover ik er verstand van heb, rente wordt verboden. Mag niet. Want dat is het grootste kwaad van heel de economie. Rente. Het wekt de indruk. Nee, het is een regeling die zegt, hier leg je geld neer en als je het dan later terugpakt, is het meer geworden. Dat kan niet. Dat kan niet. Er moet iemand. Geld groeit niet vanzelf. Geld is het resultaat van iemands arbeid. Dat zijn de grondbeginselen van de economie. En als je geld daar neerlegt en het wordt daar meer, als je het over een poosje terugpakt, dan zit er zoveel procent bij. Dat kan alleen maar omdat iemand anders ervoor gewerkt heeft. Die heeft dat moeten verdienen.
Ja, dat kan hij gedaan hebben met dat geld.
Nee, dat moet hij gedaan hebben met zijn handen. Ja. Geld verdient niks, geld brengt niks op. Dat is het dwaze idee, namelijk dat geld vanzelf meer wordt. Dat is niet zo, maar iedereen schijnt het te denken. Dat is niet zo. Plant het maar in je tuin, geef het maar water. Doe er maar wat mee. Er gebeurt gewoon niks mee. Dus dat is idioot. Dat betekent automatisch dus dat als je er niks voor hoeft te doen en je krijgt toch met meer terug, met rente terug, dan heeft iemand anders dat moeten verdienen. En vergis je niet, ik ben geen socialist, integendeel. Echt niet. Op geen manier. Hè? Nee, eerlijk. Ja. Maar dit is het hele idee. Dat zou zonder rente, woeker heet het in de Bijbel. Daar heeft men van gemaakt overrente, dat wil zeggen te veel rente. Maar dat is onzin, woeker is rente en rente is woeker. Rente is per definitie woeker. Omdat het geld zogenaamd genereert. Maar het is niet zo, dat kan niet. Dat is volstrekt onmogelijk.
Mag je het goederen er wel uit lenen?
Wat zei je?
Mag je het goederen er wel verhuren?
Ja, wel, voor gebruik wel. Ja, tuurlijk wel, dat mag ook. Je mag ook ergens in investeren, maar niet tegen rente. De Mohammedanen kennen het systeem. Die hebben geen rente. Die kennen geen rente. Maar ja, die hebben wat uitgevonden en waardoor het toch zo werkt en ze noemen het alleen anders. Maar goed, dan moet het volgende keer toch eens over Samuel hebben, denk ik. Nou ja, over 2 Samuel. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor uw woord. Wij danken u dat wij mogen leren zien hoe dezelfde beginselen steeds opnieuw in uw woord gestalte krijgen en daarmee ook in de geschiedenis, opdat wij onze lering daaruit zouden trekken. En bovendien ze ook zouden zien dat de geschiedenis zich altijd herhaalt, omdat deze oude wereld nou eenmaal aan grenzen gebonden is. Maar we danken u dat u ons daaruit tilt en dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus, die het einde der wet is, opdat wij zouden leven volgens de beginselen van die nieuwe schepping en zelfs dat we zouden leven volgens hemelse normen, omdat u ons geplaatst hebt als nieuwe schepselen in de hemel met Christus. We danken u daarom ook dat wij deze tegenwoordige wereld mogen leren zien op afstand. Als dat het onze wereld niet meer is. Dat we ook daadwerkelijk afstand mogen nemen in onze gedachten en zelfs in ons handelen in de wetenschap. Dat wij onderweg zijn naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde die wij verwachten omdat u die beloofd hebt. Wij danken u daarom ook voor deze avond. En we vragen u of u uw woord in onze harten daadwerkelijk wilt schrijven. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons zou leren om door de buitenkant heen te kijken als het ware. En om deze geestelijke waarheden te leren verstaan. En te beseffen dat de gedaante van deze wereld, deze uiterlijke wereld, voorbij zal gaan. Maar dat wij in u reeds een nieuwe schepping geworden zijn. Wij dragen onszelf daarom ook aan u op, opdat uw goede werk aan ons voltooid mag worden in overeenstemming met uw beloften en uit de rijkdom van uw genade. Amen.